Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers, Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in Johannes 17 en daarvan het eerste tot het 19e vers, Johannes 17. Maar eerst lezen we uit de Dordtse leerregels uit het derde en vierde hoofdstuk der leer van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze, artikel 6 tot en met 10. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard, van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God, waarom ook diegenen wie buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen, wie deze genade niet geschiedt, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk nieuwsgierig onderzoeken. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen, want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept en zelf ook, dien hij roept, onderscheiden gaven meedeelt, maar in degenen die geroepen worden, van de welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad van het woord door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Maar dat anderen, door de bediening des evangelies geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Goden toeschrijven, die, gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk van zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Lezen we nu Johannes 17 vanaf vers 1. Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelve gegeven, en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
Zingen we dan verder van Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Psalm 21, het 13e vers. Gemeente, ik wil u met de hulp des Heren de catechismusverklaring lezen van dominee C. Haring. Naar aanleiding van zondag 47 van de Heidelbergse catechismus, waarin vraag 122 gevraagd wordt: welke is de eerste bede? En het antwoord: uw naam worden geheiligd, dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar veeleer geprezen worden. Zingen we dan verder van Psalm 113, het eerste, het tweede en het derde vers. Gij heren knechten loofden Heer, en het tweede, van waar de zon in het oosten straalt, en het derde, wie is gelijk aan onze Heer. Psalm 113, 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, zondag 47 handelt over de eerste bede. We letten op ten eerste de betekenis van Gods naam, ten tweede de heiligheid van Gods naam en ten derde de verplichting aan Gods naam. De eerste bede, ten eerste de betekenis, ten tweede de heiliging en in de derde plaats de verplichting aan Gods naam. De eerste bede luidt, uw naam worden geheiligd. Jezus heeft deze bede voorop geplaatst. Voordat hij ons leert bidden om dagelijks brood, vergeving van onze schulden, bewaring van de boze, legt hij dit gebed op onze lippen. Uw naam worden geheiligd. Jezus achtte dit het allerbelangrijkste te zijn. De heiliging van Gods naam behoort voorop te staan in ons leven. Het is ons grote en oorspronkelijke levensdoel. Hoe schrijnend komt dit in het licht openbaar dat wij gevallen mensen zijn. Het zoeken van de eigen eer is onze val geworden. In plaats van eerzoekers van God zijn wij eerrovers van God geworden. Wij hebben ons levensdoel gemist en zijn zondaren doelmissers geworden. Jezus leert ons echter bidden om weer aan dit doel te mogen beantwoorden. En daarom bidden we eerst en vooral, uw naam worden geheiligd. Het is een bede die door de catechismus in het stuk van de dankbaarheid wordt geplaatst. De zondaar die door Gods genade en het bloed van Christus verlost is, bidt om weer te mogen beantwoorden aan het doel waartoe God hem heeft geschapen. Het gaat in deze bede om Gods naam en de heiliging daarvan. God heeft een naam. Hij is niet naamloos. Hij is maar niet een of ander geheimzinnige en onbekende macht. Nee, hij is een persoon. Hij spreekt voortdurend over zichzelf en over ik. Tot Israël zei hij, ik ben de Heere uw God. Wij geloven in een persoonlijke God. Hij is iemand met een naam. Hij is niet de grote onbekende. God heeft de waarheid van zijn naam en natuur aan ons geopenbaard. In deze bekendmaking van zijn naam en natuur zegt God wie hij is en treedt hij vanuit de verborgenheid tevoorschijn. En wat is zijn naam? Wanneer in de Bijbel over de naam wordt gesproken, is dit altijd de naam Yahweh. God zegt nadrukkelijk, ik ben de Heere, dat is mijn naam. Heere is hier in het Hebreeuws Yahweh. Het betekent, ik ben die ik ben. Het is een naam die wijst op Gods eeuwig en onveranderlijk bestaan en op zijn trouw. Het is de God die niet verandert, op wie je aan kunt. God heeft zich nadrukkelijk aan Mozes met de naam Yahweh bekendgemaakt. Hij moest de Israëlieten in de slavernij in Egypte zeggen dat Yahweh hem had gezonden. Er zullen heel wat Israëlieten in de tijd van de uitzichtloze slavernij zijn geweest, die het geloof in God en zijn beloften verloren hadden. Zij vroegen, waar is de God van onze vaderen? Waarom laat hij toe dat we zo verdrukt worden? Waarom is hij doof voor onze klachten? God scheen afwezig. Het woord godsverduistering dat wij in onze taal gebruiken, hebben zij niet gebruikt, hebben zij niet gebezigd. Maar zij voelden hetzelfde, precies hetzelfde. Wij merken het niet, wij merken niet dat hij er is. Hij schijnt ons vergeten te zijn. Mozes werd echter gezonden om te zeggen, de Heere is er wel. De naam Yahweh wil zeggen, ik ben er en ik zal er zijn. Het stemt overeen met, die was en die is en die komen zal. Het is een naam die, hoe verborgen en ondoorgrondelijk ook, wijst op God, die bewogen is tot verlossing en redding van zijn volk. Het is de naam van de verbondsgod, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Joden achten deze naam zo heilig, dat zij die niet durven uitspreken. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten de naam des Heeren heiligen, dat wil zeggen, dat wij deze naam gebruiken waarvoor God hem ons heeft gegeven, namelijk om aan te roepen, op te hopen, te prijzen en lief te hebben. God draagt naast de naam Yahweh nog verschillende andere namen. Wanneer Jezus ons leert bidden, uw naam worden geheiligd, gaat het over Gods naam in enkelvoud, uw naam. Het is dan alsof God maar één naam heeft. Maar God draagt vele namen. Het zijn namen die de Heer aan zichzelf geeft of mensen aan hem geven. Zo zei de Heer tot Abraham, ik ben God de Almachtige. Er staat in het Hebreeuws El Shaddai, wat betekent de Allesmachtige. Melchizedek wordt genoemd een priester van Elion, dat is van God de Allerhoogste. Wij noemen deze namen wezensnamen. Zij vertellen ons over het wezen van God. God geeft zichzelf ook eigen namen. Hij noemt zich de Elohim, de schepper van de hemel en de aarde. Hij noemt zich de Heere Zebaot, de helper van de verdrukten. Hagar noemde de Heere Elrai, dat is God des aanziens. De Heere spreekt over zichzelf als over Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zijn persoonsnamen die ons over zijn persoon vertellen. Al deze namen zijn bedoeld om ons kennis van God te geven. God openbaart zich in zijn namen. Hij zegt ons daarin wie hij is en wat wij van hem mogen verwachten. Gods namen zijn dan ook God zelf. Zij openbaren ons wie God is. Er is een heilige overeenstemming tussen God en zijn namen. Bij de mens is dat niet altijd zo. Judas droeg een mooie naam. Zijn naam betekent Godlover, maar hij werd een verrader van de Heere Jezus. Bij mensen wordt een naam niet altijd gedekt door de werkelijkheid. Maar bij God is er altijd overeenstemming tussen zijn naam en de werkelijkheid. Hij is wat hij zegt te zijn. Gods namen zijn zijn eretitels. Hij draagt zijn namen met ere. Wanneer God zich de hoorder der gebeden noemt, dan is het hem tot eer om het gebed te horen. Wanneer een van Gods namen zou blijken niet waar te zijn, zou God zijn eer verliezen. Daarom ijvert God voor de eer van zijn naam. God houdt zijn naam hoog. Ieder die zijn naam omlaag brengt, zal door de ijver voor zijn naam gestraft worden. God staat voor de eer van zijn naam. Uit dit alles is hopelijk duidelijk geworden hoe belangrijk Gods namen zijn. Wij kunnen niet bidden zonder zijn naam aan te roepen. Wij kunnen niet bidden zonder te hopen. Zonder te hopen op zijn naam. Niet vertrouwen zonder te vertrouwen op de naam des Heren. Niet loven en prijzen zonder zijn naam te loven en te prijzen. Ons bidden, hopen, liefhebben, loven en prijzen hangt maar niet los in de lucht. Het is ten nauwste verbonden met de naam des Heren. Gods namen zijn onmisbaar voor ons bidden, geloven, hopen, vertrouwen, liefhebben, loven en prijzen van God. Er is geen ware godsdienst zonder kennis van de naam des Heren. Daarop letten we in de tweede gedachte. De heiliging van Gods naam. Jezus leerde ons bidden, uw naam worden geheiligd. Jezus wil dat wij de naam van zijn Vader heiligen. Heiligen is letterlijk afzonderen. Iets of iemand apart zetten met het doel dat voorwerp of die persoon voor een bijzonder doel te gebruiken. Het gereedschap in de tempel en de toonbroden op de tafel der toonbroden werden daarom heilig genoemd. Ze waren niet voor gewoon gebruik bestemd, maar voor de dienst des Heren. De naam des Heren heiligen betekent dan Gods naam apart zetten met het doel om die te eren. Wie de naam des Heren heiligt, zet die naam apart en beleidt dat die naam waard is onze eer en lof te ontvangen. De catechismus zegt dat het betekent, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Wij kunnen Gods naam niet heiligen als wij die naam niet kennen. Het gaat dus allereerst om kennis. We moeten allereerst een goed beeld van God en kennis van zijn namen hebben. Wij zijn geneigd onze eigen voorstelling van God te maken. Op die manier heeft ieder mens zo zijn eigen idee over God. De een zegt, ik zie God als liefde. Overal waar God is, overal waar liefde is, daar is God. De ander zegt, God is voor mij in alles wat leeft. En daarom kun je met een boom praten en door de natuur met God gemeenschap hebben. Weer anderen zeggen, God is een projectie van mensen. Mensen scheppen God. God bestaat alleen in onze voorstelling. En nog anderen zeggen, God is in je ziel. Je moet God in jezelf ontdekken en zoeken. Er zouden nog veel meer godsvoorstellingen aan toegevoegd kunnen worden. Er leven echter niet alleen allerlei verschillende gedachten over God in de wereld. Ook kerkelijke mensen hebben zo hun eigen gedachten over God. De een benadrukt dat God vooral een God van liefde is. En wel een zodanige liefde dat hij iedereen in zijn hemel zal brengen. De hel bestaat volgens hen niet. Het komt met alle mensen een keer goed. Dan zeggen ze, God die de zonde haat en straft, is de God van het Oude Testament, maar niet de God van het Nieuwe Testament. Anderen beklemtonen dat God vooral rechtvaardig en heilig is en de zondaren zal straffen. Je kunt alleen voor hem sidderen en beven. Liefhebben kun je hem niet. Te midden van al die meningen kun je je afvragen, hoe komen we aan de juiste kennis van God? Het antwoord van de catechismus is, uit zijn werken. Luister maar, er wordt gezegd, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken. Daar heb je het. U in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Gemeente, jongelui, we zouden verwachten dat de catechismus zou zeggen, geef ons eerstelijk dat wij u kennen, zoals u zich in de Bijbel bekend maakt. Wij kennen God immers vooral uit zijn woord. Jezus bad voor zijn gemeente, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. God maakt zich aan ons bekend in de Bijbel in zijn woord. De catechismus spreekt echter niet over de Bijbel, maar over Gods werken als de kenbron van God. Hoe komt dit? Jongelui, denkt eens mee. We moeten bedenken dat het in de eerste bede gaat over uw naam worden geheiligd. Een naam krijg je door daden. Zo lezen we over de mensen die de toren van Babel wilden bouwen, dat zij tot elkander zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam, daar heb je het, een naam voor ons maken. God maakt zich een naam. Waardoor? God maakt zich een naam door zijn daden. Daarom zegt de catechismus van Gods werken dat daarin zijn almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt. In het antwoord van de catechismus wordt een zestal deugden van God genoemd. Drie van deze deugden zijn terug te brengen op het terrein van de schepping en drie op het terrein van de genade. Eerst de schepping. In de schepping schittert Gods almacht, wijsheid en goedheid. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt van de schepping, de instandhouding en de regering van de wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Er zijn heidenen geweest die nooit een Bijbel hebben gelezen en toch vanuit de schepping overtuigd zijn geworden dat er een schepper moest zijn. Enkele van die mensen waren Socrates, Plato en Zoroaster. Ze kenden geen Bijbel en toch zeggen zij, er moet een almachtig, groot en wijs schepper zijn. Socrates was er zo van overtuigd dat er maar één God moest zijn, dat hij het veelgodendom als dwaling aanwees. Hij is ervoor ter dood veroordeeld. Deze oude wijsgeren en filosofen waren tot die kennis gekomen door, zoals Socrates zegt, te kijken in de schepping en te luisteren naar mijn geweten. Plato ook. Plato verklaarde dat er een schepper moet zijn, omdat wij mensen nog geen grasprietje kunnen maken. Wat zijn moderne wijzen en filosofen dan blind? De schepping predikt luid dat er een machtig, wijs en goeddoend God is. Psalm 19 roept ons toe, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn der handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Ik denk dat ieder mens wel eens een indruk heeft gehad van de grootheid en de schoonheid van Gods schepping. Hebt u nooit eens gekeken naar de heldere sterrenhemel en in uw hart met David gezegd, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Jonge mensen, ben je zo'n bewonderaar van Gods schepping? Kijk je wel eens met David omhoog? Niemand kan zich aan de indruk onttrekken dat er een schepper en onderhouder van de wereld moet zijn. Volgens de apostel Paulus is er daarom ook niemand te verontschuldigen. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Het niet weten van een bestaan, van het bestaan van een schepper is een moedwillig niet weten. De mens sluit moedwillig zijn ogen voor de openbaring van God in de schepping. Maar nu Gods werken in de genade, want God openbaart zijn naam en volmaaktheden ook en het meest in zijn verlossingsdaden. Nergens zien we zo duidelijk de heerlijkheid van zijn naam als in de door hem uitgedachte verlossingsweg. We kunnen zeggen dat in de weg van de zaligheid die God in Christus heeft geopenbaard, al Gods volmaaktheden schitteren. zien we in de schepping en onderhouding van de wereld zijn almacht, wijsheid en goedheid. In de verlossing van zondaren openbaart God al zijn deugden. Hij toont ons daarin zijn liefde, genade en barmhartigheid, maar ook zijn rechtvaardigheid en heiligheid. In Christus toont God ons zijn hart. Jezus is de duidelijkste spiegel van God. Hij kon zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wat zien wij als we in de spiegel kijken? Wij zien dan al Gods volmaaktheden. We zien in Christus een openbaring van Gods naam, die alle andere openbaringen te boven gaat. Wat een onbevattelijke liefde openbaart zich in Christus, gemeente. Jezus heeft ervan gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Om zondaren te kunnen behouden, geeft God zijn zoon. Wat een wijsheid komt er ook aan het licht in de verlossing van zondaren. God heeft in de borgstelling van Christus een weg gevonden om volkomen rechtvaardig te blijven, de zonde te straffen en tegelijkertijd de zondaar te redden en te vergeven. Wat zien we in de verlossing de rechtvaardigheid van God? Wanneer we aan de zondvloed en de verdelging van Sodom en Gomorra denken, moeten we met Mozes uitroepen, wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt. Maar wanneer we op Jezus kijken, op Jezus, in de hof van Gethsemane en aan het kruis, dan zien we pas echt hoe rechtvaardig en heilig God is. Nergens is zo duidelijk geworden dat God de zonde haat en straft als in de dood van Christus. Ons avondmaalsformulier zegt terecht, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft. Gemeente, Jezus Christus is de duidelijkste spiegel van God. Wanneer je wilt weten wie God is en hoe zijn naam is, moet je op Christus zien. Onder het Oude Testament maakte God zich een heerlijke naam door de verlossing van Israël uit Egypte. Het klieven van de Rode Zee, de reis door de woestijn en de intocht in Kanaan. In het Nieuwe Testament maakt hij zich een heerlijke naam door al de machtige heilsfeiten van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Met het oog op al de werken van God in de schepping en de voorzienigheid, maar vooral met het oog op zijn verlossingswerk in en door Christus, bidden we, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Wij vragen de Heer in deze bede om zijn almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid en barmhartigheid, die schitteren in zijn scheppings- en verlossingswerk, te mogen heiligen, roemen en prijzen. Maar nu een vraag. Is het wel nodig om dit te bidden? Wij zien toch Gods werken in de schepping? We lezen toch in de Bijbel en horen Gods dienaren toch preken over zijn heerlijke werken in de verlossing door Christus? Wij weten er toch al alles van? Inderdaad. Met ons verstand, weten we er alles van. Wij zien zijn werken in de natuur. En we horen, evenals de mensen op de Pinksterdag, de grote werken Gods in de kerk verkondigen. Je zou inderdaad verwachten dat alle mensen, en vooral allen die de weg van zaligheid in Christus kennen, God zouden heiligen roemen en prijzen, maar niets is minder waar. Al spreekt de schepping rondom ons nog zo luid, en al spreekt de Bijbel nog zo duidelijk, en horen we nog zo helder het liefelijk evangelie, toch heiligt, roemt en prijst de mens God niet. Hoe komt dat? Dat komt door onze diepe val in Adam, waar we Gods beeld verloren hebben, zodat er nu duisternis heerst in ons verstand, onheiligheid in onze begeerten en ongehoorzaamheid in onze wil. Het licht dat in ons is, dat in ons was, is in duisternis veranderd. Het licht schijnt wel, want God toont zich in de natuur en in de schrift. Maar wij zien het licht niet meer. De Bijbel zegt, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Met een sprekende schepping rondom ons, met een Bijbel in onze hand, en de liefelijkste prediking van het evangelie, zijn we blind voor de heerlijkheid van God en missen we de ware kennis van Gods naam. Godsverduistering noemen we dit. We weten wat zonsverduistering en maansverduistering is. De zon is er dan nog wel en de maan is er dan ook nog wel, maar wij zien de zon en de maan niet meer. Godsverduistering betekent dat God is weggevallen, niet meer nodig wordt geacht en niet meer wordt gezien. Het is een aangrijpende constatering. God is dan uit het leven van een volk of een mens verdwenen en wordt niet meer gezien. Zo is de situatie in West-Europa. God behoort tot het verleden. Hij wordt niet meer gezien. Hij doet denken aan het woord van Jezus, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Gemeente, zo kan het echter ook zijn in de kerk. De mensen bevinden zich dan nog wel in de kerk. Zij bewegen zich dan nog wel in de lijn van de traditie en de zuivere leer. Maar in feite is hun geestelijk leven leeg. God is ook voor de meeste kerkelijke mensen geen levende werkelijkheid. Gemeente, dat is aangrijpend. Het leven met God is hun vreemd. God wordt niet ervaren en ontmoet. We houden God buiten ons hart en ons leven. Gemeente, godsverduistering noemen we dat. Godsverduistering is een oordeel dat een volk en een mens over zichzelf brengt. Niet God heeft zichzelf verduisterd, maar wij hebben hem verduisterd met onze zonden. Nog een andere vraag. Wat kan daar verandering in brengen? Een wezenlijke ontmoeting met God. Die ontmoeting begint als God ons opzoekt, zoals hij onze eerste ouders Adam en Eva opzocht. Als hij ook aan ons vraagt, waar zijt gij? Wanneer de wet van God ons wordt voorgehouden en God ons laat zien waar wij vandaan komen en hoe wij ons levensdoel om Gods naam te verheerlijken hebben gemist. Wij moeten dan onder ogen zien wat de apostel zegt: zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Daar begint de weg die de mens uiteindelijk weer terugbrengt bij God. Dan alleen wordt de vervreemding opgeheven. De zondaar wordt daardoor gebracht tot vernedering en schuldbelijdenis voor God. In zijn strafwaardigheid wordt de vraag geboren: wat moet ik doen om zalig te worden? Het antwoord vindt het schuldverslagen hart in het evangelie van Jezus Christus, dat de boodschap brengt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er ontstaat dan een nieuwe kennis van God. God wordt dan gekend uit ervaring en ontmoeting, bevindelijke kennis. En om die kennis gaat het in het antwoord van de catechismus. Het gaat in het verband van de eerste bede om een kennis van God en zijn werken, die ons brengt tot heiligen, roemen en prijzen van zijn naam. Die kennis begint in de waarachtige bekering. Er gaat als het ware een nieuw licht op in de ziel. Het woord van Paulus gaat in vervulling, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Wat gebeurt er dan? Er valt een nieuw licht op de werken van God in de duisternis, in de natuur. Onze ogen gaan dan open voor de almacht, wijsheid en goedheid van God die schijnt in de schepping. Het is alsof we door een nieuwe bril naar de schepping kijken. Wat getuigt de gehele schepping van de heerlijkheid van Gods naam? De bekende Vlaamse dichter Guido Gezelle keek eens naar een watertor die over het water liep. Hij zag het diertje scherpe bochten maken op het water, alsof het aan het schrijven was. Hij wilde weten wat het beestje schreef en vroeg: verklaar het en zeg het mij, wat schrijft en wat schrijft gij zozeer? Het antwoord van het schrijverke was: wij schrijven, herschrijven en schrijven nog de heilige naam van God. Wat beschaamt ons de redeloze schepping? De gehele schepping bezingt de heerlijkheid van God. En van ons moet de Heere zeggen wat hij van Juda zei: een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heer. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Door de verlichting van de Heilige Geest gaan de ogen van onze ziel en ons verstand vooral open voor Gods heerlijke werken in het rijk van de genade. Het aanbiddelijke plan van verlossing openbaart de heerlijke naam van God. Hoe schittert daarin zijn wijsheid, barmhartigheid, heiligheid en rechtvaardigheid. Gods kinderen ontvangen daar kennis van. Hoe dan? In hun schuld en verlorenheid verlicht hen de Heilige Geest om de heerlijkheid van Gods naam te zien in het kind van Bethlehem, in de gekruisigde Jezus op Golgotha, in de opgestane levensvorst van Pasen, in de verhoogde Christus van de hemelvaart en het zitten aan Gods rechterhand en in de komst van de Geest met Pinksteren. De heilsfeiten, de grote verlossingsdaden van God, tonen ons in een helder licht de heerlijkheid van God en de glorie van Gods naam. Wat een zegen om God te zien in Bethlehem, God die mens is geworden en in doeken gewonden. God die arm is geworden om mij, arme zondaar, rijk te maken. Wat een zegen om God te zien op Golgotha. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was en Christus die geen zonde gekend heeft, daartoe zonde voor ons heeft gemaakt. Wat een zegen Gods werken te zien in de opstanding en hemelvaart van Christus. In al deze heilsfeiten zien we God werkzaam tot verlossing van een zondaar die verdiende de eeuwige dood te sterven. Gemeente, wanneer daar het licht over opgaat in onze ziel, begint de ware heiliging van Gods naam. Het wordt dan waar wat de catechismus zegt, dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Gods naam wordt dan door ons geheiligd en geprezen. Gods heildaden zullen dan ons hart met verwondering vervullen. We beginnen dan de apostelen te begrijpen die in hun brieven niets over de heilsfeiten en verlossingsdaden van God kunnen schrijven zonder te roepen: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En met Petrus zullen we instemmen en zeggen: Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Onze ziel en onze genegenheden zullen Gods naam loven en prijzen vanwege zijn onbevattelijke goedheid en barmhartigheid. We moeten Gods naam echter niet alleen met ons hart en onze lippen heiligen, maar vooral ook met ons leven. En daarop letten we nog in de laatste gedachte, als we spreken over de verplichting aan Gods naam, maar we zingen eerst van Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen, want groot is 's Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Psalm 138, het derde vers. Tot slot nog de verplichting aan Gods naam. De catechismus heeft het niet alleen over heiligen, roemen en prijzen, maar zegt vervolgens, daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Gemeente, de naam van God wordt of geheiligd of ontheiligd door het leven dat wij leven. Denken we daar wel eens aan, jongelui? Dit komt omdat zijn naam met ons verbonden is. Jonge mensen, de meeste van jullie zijn gedoopt. Kinderen, Gods naam is met jullie verbonden. Je draagt zijn naam op je voorhoofd. Gods naam is verbonden met allen die zich christenen noemen en tot de christelijke kerk behoren. Gods naam is wel op een heel bijzondere wijze met ons verbonden als we tot de mensen behoren die de Heere geroepen heeft uit de duisternis en tot het licht van zijn genade heeft gebracht. Hoe wij leven staat dan ook in direct verband met de naam des Heren. Gemeente, ik zal een voorbeeld geven. Wanneer kinderen zich in allerlei kwaad begeven en liegen en stelen, hoereren en wat voor kwaad er nog kan zijn, worden de ouders erop aangekeken. Wij vinden dit wel verkeerd, maar het gebeurt. Nu, zo wordt God erop aangekeken als wij onder een christelijke vlag goddeloos leven. Er ligt een heilige roeping op ons allen die de naam van Christus op de lippen nemen. De apostel zegt, een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. De Heere riep Israël toe, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. God is dus heilig. Het betekent dat hij de gans andere is. Hij behoort niet tot onze wereld die het stempel van de zonde draagt. En zo moeten ook wij heilig zijn. Het betekent anders zijn dan de ongelovige wereld, die Gods naam doodzwijgt of zelfs vervloekt. Wees anders, want ik ben anders, zegt de Heere. De apostel wekt in dit licht de christenen op, doch gij geheel anders. Dit anders zijn is geen verdienste van ons, maar genade van God. Deze kennis moet ons anders zijn dan ook stempelen. Het is geen houding van naakt tot mij, want ik ben heiliger dan gij. Het is de gestalte van Paulus die zei, ik wenste wel dat gij allen zodanigen werd als ik ben, uitgenomen deze banden. Het is ook geen anders zijn in de zin van vreemd of excentriek zijn. Het is anders zijn zoals Jezus leerde. Laat uw licht alzo schijnen onder de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. De catechismus heeft het erover dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat wij uw naam om onzentwil, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. We herkennen hier ons innerlijk leven, namelijk als het gaat over onze gedachten. We herkennen hier ons uiterlijk leven ook, als het gaat over onze woorden en werken. God legt beslag op geheel ons leven. Hij wil dat we geheel ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat zijn naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. De catechismus heeft het over schikken en richten. Het wil zeggen dat we ons op een bepaald doel richten. En wat moet dat doel zijn? Het doel is dat Gods naam, om wat wij doen en laten, niet zal worden gelasterd, maar zal worden geprezen. Jonge mensen, gemeente, ik zal nog een voorbeeld noemen. Toen Paulus vertelde hoe Gods genade hem van een vervolger een prediker gemaakt had, lezen we, en zij verheerlijkten God in mij. Hoort u dat? Zij verheerlijkten God in mij. Dat is wat de catechismus bedoelt. Het is de bedoeling dat de ongelovige wereld zal zien op de oprechte levenswandel van Gods kinderen en daarin Gods naam zullen eren en prijzen. Het antwoord heeft een missionaire spits. De manier waarop wij leven heeft met zending en evangelisatie te maken. Jazeker. De Heere wil niet alleen dat wij zending en evangelisatie bedrijven met onze woorden, maar ook met onze daden in het leven van alle dag. Want daar let de wereld op. Het is ook de enige manier waarop zij iets van God en zijn genade kunnen zien. Ons leven. De vroege christenen vielen op in de maatschappij. Ze waren bescheiden, vriendelijk, hulpvaardig, rechtvaardig, vredelievend en bereid om smaad en vervolging voor de naam van Christus te verdragen. Het maakte dat de heidenen de God en zaligmaker van de christenen prezen. Het kan helaas ook anders. Het kan zelfs zo ver gaan dat door onze verkeerde levensgerichtheid de naam van God gelasterd wordt. Dat is erg. De mensen smaden dan Gods naam vanwege onze onbetrouwbaarheid, leugenachtigheid, hardheid en losbandigheid. Het is de vrees van de oprechte gelovigen dat Gods naam om hunnentwil nog eens gelasterd zal worden. Ze kennen hun zondige hart en weten van zichzelf niet staande te kunnen blijven in de verzoeking. Daarom bidden ze het gebed dat Jezus hen voorbad: uw naam worde geheiligd. Het is een bede die naar de verklaring van de catechismus begint met: geef, Heere, geef ons dat. Geef dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar veel meer geëerd en geprezen zal worden. Jonge mensen, jongelui, je komt op een leeftijd waarop je jezelf afvraagt: waarom ben ik hier? Wat wil ik met mijn leven doen? Wat wil ik worden? Met wie wil ik trouwen? Wat wil ik bereiken? Maar bedenk toch dat je hier bent om Gods naam te heiligen. Volk des Heren, wat hebt u veel reden om de naam van God te eren? Hoe blind was u? Hoe afkerig van God en zijn dienst? Hoe boos en verkeerd van hart? En toch riep hij u uit de duisternis en bracht u tot het licht van zijn genade. En dat niet alleen. Hij heeft u nooit begeven noch verlaten. Al uw ontrouw heeft zijn getrouwheid niet teniet gedaan. Wat een oorzaak om de naam des Heren te loven. Bid daarom wat Jezus leerde: uw naam worde geheiligd. Amen. Heren, geef dat ons innerlijk gebed mag zijn, iedere dag van ons leven. Uw naam worde geheiligd. En dat door onze godzalige levenswandel anderen voor Christus gewonnen worden, maar ook dat door onze levenswandel uw naam niet gelasterd zal worden. Heren, het komt er nauw op aan. Het gaat over uw naam, over uw eer en over uw zaak. Geef een aan u gewijd en geheiligd leven. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan? Heb dank voor uw trouwe hulp. Wilt u geven wat nodig is als we van hier gaan en brengen ons op de plaats waar we wonen? Breng ons aanstaande woensdag hier weer terug in de kerk. Als er de dag van dankdag gehouden wordt, breng ons ook aanstaande vrijdag in een ledenvergadering bij elkaar. Wilt u zelf in ons midden zijn en wilt u geven dat we uw gunst mogen ervaren? Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, het zevende vers. eindigen we dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.